In deze serie, broeders en zusters, beste allemaal, hebben we nog 3 avonden te gaan, inclusief deze. Vanavond het begin van hoofdstuk 21 uit het boek Openbaring, de eerste 8 versen, de volgende keer, zo de Heere wil, vanaf vers 9 tot en met het einde van hoofdstuk 21, misschien de eerste versen van 22 er al bij genomen. Dat lijkt me verstandig. En dan een slotavond over het laatste hoofdstuk van dit prachtige Bijbelboek Openbaring. Vanavond dus hoofdstuk 21. En dat gaat over de eeuwigheid. Nu zijn er in de Bijbel heel weinig teksten te vinden, stukjes tekst te vinden, die gaan over de eeuwigheid. Het woord eeuwig leven en het eeuwige en de eeuwige komt heel vaak voor natuurlijk. Maar over de eeuwigheid zelf is heel weinig te vinden. Er zijn eigenlijk maar 3 teksten waarvan Openbaring 21 vers 1 tot en met 8 het langste stukje is. 1 stukje tekst uit 2 Petrus 3 en 1 stukje tekst uit de eerste Korinthebrief. Hoofdstuk 15, maar dat zijn maar fragmentjes eigenlijk, die beide laatste. We gaan nu lezen Openbaring 21 vers 1 tot en met vers 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, in deze vertaling, de tent, andere vertalingen hebben de tabernakel, maar u begrijpt het is hetzelfde, zie, de tent van God, de tabernakel van God, is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied, hetzelfde als het is volbracht. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover het lezen van de schrift. In de tweede Petrusbrief vindt u alleen de vermelding dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En in de eerste Korinthebrief waar ik aan refereerde, vindt u alleen maar dat God zal zijn alles en in allen. Beide regels horen bij de eeuwigheid. God zal zijn alles en in allen. En Petrus spreekt over een nieuwe hemel en over een nieuwe aarde. En dat is het letterlijk hetzelfde wat u hier in Openbaring 21 vond. Veel is er dus niet te vinden over de eeuwigheid. Terwijl dat het langste duurt, als u begrijpt wat ik bedoel. Onze verhoudingen van 80 en 100 jaar, en andere verhoudingen stoppen. De horloges zijn er niet meer in de eeuwigheid. Ik weet niet of er dan nog tablets zijn, dat weet ik niet. Maar het is alles anders, dat kan ik u verzekeren. God heeft zich altijd willen bemoeien met de mensen. God heeft altijd bij de mensen willen wonen. Dat is in het begin van de Bijbel terug te vinden, als Adam en Eva daar in die prachtige tuin zijn geplaatst. En God wilde wonen bij hen. Hij kwam bij hen in de avondkoelte en ze mochten met hem praten. Ze konden omgang hebben met hem. En vrij vlug daarna, hoeveel tijd daartussen zit, weet niemand, is dit compleet verstoord. En is die zondeval gekomen. En toen was het over. Adam en Eva uit de tuin, uit de hof van Eden gezet. Een gerub met flikkerend zwaard dat zich heen en weer wende, bemoeilijkte de toegang nog sterker, liet niemand toe om binnen te komen. Daar is het even bij gebleven. En daarom is het heel merkwaardig dat in het Oude Testament, in het boek Exodus, de Heere zegt, jullie moeten materiaal bij elkaar sprokkelen, dit is Exodus 25, en dan moet je bij elkaar gaan en dan moet je een tabernakel van maken. En een soort conclusie, want ik wil bij jullie wonen. Dat was het plan van God. Ik kom daar straks op terug. En dan een hele tijd niks. En dan ineens Johannes 1. En hij heeft onder ons gewoond. Ook letterlijk het woord getabernakeld. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld. Was God, was bij God, vlees geworden, onder ons getabernakeld, onder ons gewoond. En dan weer een tijd niks. En toen kwam de Heilige Geest en koos woonplaats bij de mensen, God de Heilige Geest, deel uitmakend van de drie eenheid, Yahweh zelf. En God wilde wonen bij de mensen. En u weet niet wat het voor u betekent dat God, de Heer Jezus, in u wil zijn en dat de Heilige Geest in u woont. En dat als je de wil van God doet, de Vader en de Zoon bij u komen, bij mij gelukkig ook, om bij mij te wonen en zelfs maaltijd met mij te houden. En dan stopt het weer en dan kom je in Openbaring 21 en God wilde wonen bij de mensen. De tent van God is bij de mensen. De tabernakel van God is bij de mensen. Het is op een rijtje gezet, maar het is echt uniek. Daar waar de zonde heerst, daar kan God niet zijn. Dat bestaat niet. Hij is te heilig dat hij dit door de vingers zou kunnen zien. En daarom is het des te merkwaardiger dat de Heer Jezus in u woont, dat God de Heilige Geest in u woont en dat God de Vader u lief heeft. De Vader zelf heeft u lief, Johannes 16. Het is zo bijzonder dat de gelovigen die hier zitten onnoemelijk rijk zijn, buitengewoon gezegend zijn. Paulus zegt in Efeze 1:3, gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Niet een klein beetje, maar alles. Het is uniek wat u hebt. En we beseffen dat niet, want we praten dan over, hoe moet het dan met de verkiezingen de volgende week, of hoe gaat het dan daar en hoe loopt het ginds af? Ik weet het wel. En misschien bent u bezorgd om een zoon die op dit moment net uit het ziekenhuis komt en een ongeluk heeft gehad. Ik hoorde dat net vanavond. Misschien bent u bezorgd over andere dingen. Ik heb een hele lange gebedslijst elke dag. Die zorg is er. Er is zoveel te bidden en zoveel te vragen. En we hoorden net ook van de broeder Repko die nu ineens zo'n ernstige hersenaandoening heeft, die altijd op de muren in Jeruzalem rondwandelde. Ik hoorde dat nu net vanavond. En die nu zo bijzonder getroffen is. een ernstige aandoening heeft en nu in Nederland verder verzorgd wordt. Hoe ook, de zorg is er. Maar het sublieme van een gelovige is niet dat de zorg voorbij is, dat komt nog. Maar het sublieme is dat u een kind van God bent en dat u een zoon van de Vader kunt zijn en een dochter van de Vader kunt zijn. Ik heb u tot zonen en tot dochteren, dus niet alleen maar kind in de algemene zin, maar ook heel precies. Omdat u zo bijzonder gezegend bent, omdat u zo dichtbij bent bij hem gekomen, maar nog beter gezegd, omdat hij zo dicht bij u gekomen is. Zelfs in u is gekomen. Schitterend. Dat is nu het deel van elke gelovige. En ik hoop dat u dat echt beaamt. U mag ja roepen, u mag halleluja zeggen, u mag u ook stilhouden. Maar zeg het dan alsjeblieft in uw hart. Ja, Heer Jezus, dank u wel. Ja, Vader, dank u wel. Het is zo geweldig dat je een kind van God mag zijn en dat je door het geloof in de Heer Jezus een nieuwe schepping bent. Want dat eeuwige, dat die eeuwigheid is bij jou al begonnen. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is al voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Dat heb je nu. Je hebt nu eeuwig leven. Dat eeuwige, dat onvoorstelbare van straks wat nog komt, dat is nu je deel. Daar kun je nu van genieten, daar mag je in staan. En dat is bijna niet te behappen, zeggen we. Dat is eigenlijk niet te begrijpen voor ons. Het gaat een beetje te ver. En het is toch waar. U bent dus heel bijzonder. En dan moet je niet eigenwijs naar de buurman stappen en morgenochtend zeggen, mijn buurman, in plaats van goedemorgen zeg ik nu eventjes wie ik even ben. Ik zal je even vertellen wie ik ben. Nou, de buurman begrijpt dat niet en die denkt, toch iets raars met die lui, die gelovigen, die hebben zo'n afwijking. Klopt, hebben ze ook. Ze zijn heel anders. Gij, u kent die tekst, geheel anders. Dat is zo. Maar dat mooie mag ons niet ontgaan, dat mag ons ook niet ontglippen. Daar moet je in staan, daar mag je van genieten en daarvan mag je ook een bijzondere blijdschap van krijgen. Vanavond hoop ik ook. En dan is hier sprake van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Dat betekent dus dat zelfs de hemel vernieuwd is. Dat heb ik vaker geroepen. Het huis van de Vader wordt nooit vernieuwd. Dat is eeuwig. Dat is ook onaangetast. Er is nooit iets veranderd. In de hemel wel. In de hemel is notabene een opstand geweest van een groep engelen. Rebellie in de hemel. Want de Satan, die beschuttende cherub, zo wordt hij genoemd, die hele hoge positie had, die Satan kwam in opstand. Maar die wilde in de troon. Die wilde dat gezag, die positie van God in de troon overnemen. Dat is niet goed gegaan. Hij heeft het niet kunnen redden. En vanaf dat moment heeft hij een hele sleep meegekregen. En probeert hij nog steeds jou en mij van die troon weg te slepen. Daar is hij mee bezig. Zijn hoofddoel is om jou en mij uit die schitterende harmoniesfeer van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest weg te roven. Om je daar weg te houden. Zodra je eindeloos bezighoudt met je eigen schoenen, of met je veters, of met je klompen, dan ben je niet bezig met de Vader. En niet bezig met de Heer Jezus. De bedoeling van de Satan is continu door zonde in je leven te brengen, door verkeerde gedachten te brengen, door je bezig te laten zijn met ik weet niet wat voor toestand in de wereld, eindeloze toestanden, en we kunnen daar, ik weet niet wat van zeggen, dan is de duivel weer een overwinning rijker, want hij houdt je daar vandaan, uit die sfeer, uit die prachtige sfeer van samen met de Vader, of zoals 1 Johannes het zegt, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Onze harmonie, ons omgaan, het genieten, de vreugde, alles heeft te maken met de Vader en de Zoon, Jezus Christus. Nieuwe dingen. U hebt ze al. Ik heb ooit iemand horen praten over, ik zou dit graag willen. En een ander zei, dat heb ik al. Ik zou dat ook wel graag, ja, heb ik ook al. Dan moet u wel heel erg rijk zijn. Ja, dat ben ik ook. Ik heb alles al. Niet omdat je een betere auto hebt, of omdat het een betere betaalde baan is, maar omdat je de Heer Jezus hebt. En in hem ben je gezegend met alles wat er maar aan zegen is. Er is niet meer. En nu komt er een moment in de eeuwigheid dat de zee er ook al niet meer is. Nou, daar wordt door geleerden gigantisch betwist. Ik wil me niet in die twist mengen. Want dit kan niet, want er zou zonder zee helemaal geen leven kunnen zijn. Allemaal theorieën die ik niet ga herhalen. Maar ik weet alleen dat de Volkerenzee ook genoemd wordt een zee van volkeren. En dat uit die Volkerenzee, dat is de taal van het boek Openbaring, komt een beest tevoorschijn, een beest uit de zee, uit de Volkerenzee. Maar die zijn er niet meer. Die volkeren bestaan niet meer. We leven nu in de eeuwigheid. De grote witte troon is geweest. De scheiding tussen schapen en bokken al veel eerder geweest. De rechtszittingen zijn voorbij. De volkeren bestaan niet meer. Dus het is niet meer Nederland en België. Nederland met een grote mond en België met een klein hartje. Zo, nee, Europa ook al voorbij. Amerika met, nou ja, de huppelepup daar. Ik zal zijn naam maar niet meer noemen. Maar dat is ook voorbij. Dat is voorbij. De zee was niet meer. Nou, daar schoont het wel lekker van op. Dan is de politiek er ook niet meer met de opwarming van de aarde en zo. Dat is ook voorbij. U mag nu nog een keuze maken als u dat wilt. Volgende week. Sorry. Ik geef geen stemadvies. Maar ik ga u wel zeggen dat er een enorme list van de Satan achter zit om ons met het milieu bezig te laten zijn. Als dat nu de nieuwe route naar de hemel is. En dat is het niet hoor. Het is maar één route en dat is de Heer Jezus. Niemand anders dan Jezus. Niemand kan redden. Hij alleen. De zee is er niet meer. En dan ziet Johannes de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En dat wordt dan de tent van God genoemd. Uit de rest van hoofdstuk 21 blijkt zonneklaar dat met dat nieuwe Jeruzalem, met die heilige stad, niemand anders bedoeld kan zijn dan u en ik. De gemeente. Ja, dat wordt natuurlijk ook weer beschoten. Weer discussie. Is Israël niet de bruid? Is de gemeente de bruid? En hoe moet je dat dan zien? Daar gaan we. Ik weet niet of ik het helemaal helder kan krijgen voor u, maar ik wil wel proberen iets te zeggen. Ik citeer iets uit het boek Jesaja, hoofdstuk 5. Mijn geliefde had een wijngaard. En die wijngaard die bestond uit een edele wijnstok, edele planten uit Egypte geplukt, uit Egypte genomen en in vruchtbare aarde gezet in het land. Maar, en de Heer Jezus vertelt de gelijkenis, toen kwam de wijngaardenier en die vroeg de vrucht. Maar de beheerders zeiden, nee, hij niet en de knecht niet. En uiteindelijk zei hij, ik heb nog één zoon. U kent die gelijkenis, u kent die gelijkenis. Ze zullen mijn zoon ontzien. Maar het omgekeerde gebeurde, ze hebben die zoon omgebracht. En vanaf dat moment zegt de Heer Jezus, niet Israël is de ware wijnstok, is die edele stok uit Egypte gehaald en die nu als getuigenis van God op aarde functioneert, als vruchtdrager voor Jahwe hier mag staan, maar de Heer Jezus zelf is dat. Ik ben de ware wijnstok. Dat is heel nieuw. Israël heeft een bijzondere plek in het plan van God. Maar de gemeente, broeders en zusters, heeft veel meer dan u vermoedt. U en ik werden al gezien voor de schepping was, voor Adam en Eva waren, voor Noach, toen Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, uit Babel zal ik maar zeggen, uit het Babylonië, uit het Irak van toen, of het Irak van vandaag. Voor die tijd zag God de gemeente al, voor de grondlegging van de wereld. Israël is uitverkoren, zegt Matthäus 25 bijvoorbeeld, vanaf de grondlegging van de wereld. Maar de gemeente is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Voor de zoveelste keer misschien gezegd, maar het moet weer. En die gemeente, door God gezien als een heel bijzonder gezelschap, is nu hier op aarde, wordt gevormd. En als u gelooft in de Jezus, gaat de Heilige Geest u en mij aan het lichaam van Christus toevoegen, door de Geest tot één lichaam gedoopt, aan elkaar gevoegd, aan één gevoegd. Dat is de doop met de Heilige Geest in de allereerste instanties. De rest laat ik los, maar dit is het allereerste. Door de Geest aan elkaar gevoegd, aan het lichaam toegevoegd. En het lichaam van Christus, de gemeente, wordt in de Bijbel een vrouw van het Lam genoemd. En die bruid, die vrouw van het Lam, komt nu uit de hemel. En hoe? Nou, dat is een tent van God. Daar woont Yahweh in. Daar woont de Heer Jezus. U en ik vormen die tent. U en ik zijn de bruid van het Lam. U en ik zijn die heilige stad die uit de hemel neerdaalt. En dat is in de rest van ons hoofdstuk 21 heel concreet uitgewerkt. U en ik zijn dat. Niet Israël is dat. Ik wil niet afgeven op Israël. Israël heeft een schitterende toekomst, een prachtig vooruitzicht. Ze zullen er uiteindelijk wonen, 1000 jaar lang in een zegengebied. Maar daarna, als de eeuwigheid komt, zijn zij de mensen. Want de zee is niet meer. De volkeren bestaan niet meer. Dan zijn er geen Turken meer, dan zijn er geen Armeniërs meer, dan zijn er geen Hollanders meer. Dat is voorbij. Maar ook Israël niet. Dan zijn het alleen maar mensen. En als die mensen die overblijven, die door het geloof overblijven en een zegen van God krijgen, van de bovenste plank, maar niet bij de gemeente horen, die zijn niet meer jaloers, want dat bestaat niet meer. De jaloezie is ook weg. Wat overblijft is dat er mensen zijn met leven uit God. En als die mensen daar zijn, komt de tent van God daar bij hen. Wie zijn dat? Schrikt u niet, dat bent u. Alleen als u gelooft. Als u echt gelooft in de Heer Jezus en de Heilige Geest in u is, dan hoort u erbij. Dan hoort u bij het gezelschap. En dat bijzondere gezelschap uit de hemel zal wonen als een tent bij de mensen. En God gaat daar wonen. We kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Ik probeer het nu. Waarom zou de Heer hier het woord tent of tabernakel gebruiken? Waarom die kennelijke schakel naar de tabernakel uit het Oude Testament? Ik probeer het. Israël was in die tijd vroeger in grote nood in Egypte en de Heere God heeft ze daaruit gehaald. Maar wat is nu eigenlijk de feitelijke verandering geweest? Dat is een bijzondere nacht van waken. Pascha geslacht. Ze hebben het bloed bij de deurposten en aan de bovendorpen gestreken. Ze hebben van het Pascha gegeten. Die nacht is de ommekeer. Weet u dat elke verandering die in de Bijbel voorkomt, begint met een offer? Al eerder de verandering in het paradijs, Adam en Eva, ze zouden moeten sterven, maar het veranderde. De verandering begint met een offer. God slacht een dier en bekleedt Adam en Eva met de vellen van dat dier. Ik noemde u net Israël. Maar zelfs in het beloofde land. Maar verder, ga maar door. Ga maar eens door in de geschiedenis. Bij Noach nog net zo duidelijk. Nieuwe situatie. Alles is vergaan. Alleen Noach en de familie is over. En ze komen op een nieuwe gereinigde aarde. En wat is er? Offer, het eerste altaar in de Bijbel. Daar offer verandering. Abraham, Isaac, Jacob. Elke verandering. Elk stukje verandering, nieuwe tijd, nieuwe start, zo zou u het ook mogen zeggen, begint met het offer. Heel scherp ook in Samuel, dat vond ik, ik heb het voor mezelf al zitten lezen van de week, als Eli het helemaal verknoeid heeft, hoge priester Eli met zijn zonen Pinhas en Hofni, en het gaat zover dat ze het offer van de Heere gering achten, geen respect meer voor, dan mag Samuel het beginnen, en waar begint het dan mee? Met een melklam in zijn geheel geofferd. Als u het wilt, 1 Samuel 7 vers 9. Ik heb het in mijn hoofd gestopt. Daar vindt u het. Eben Haezer. Heel wat schepen heten zo. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Maar het begint weer met een offer. Bij Salomo tempelbouw offer. Iedere keer. Ezra mag terugkomen uit ballingschap. Mogen een nieuwe start maken. Waar begint het mee? Met een altaar en het offer in Jeruzalem. En de nieuwe start, Heer Jezus en het offer, Jezus Christus en die gekruisigd. Israël straks in zegen, als het echt nieuw begint, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Altijd begint het met het offer. Elke nieuwe week, nieuwe start maken, nou dan mag u invullen wat u wilt. Maar u voelt wat ik naartoe wil. Begint met het offer. De dood van de Heer Jezus verkondigen. Ik ben een beetje schematisch misschien. En misschien wel een beetje technisch. Maar ik wil je zo graag vertellen dat dat precies de reden is. Ik hoop dat u het ziet. Dat u zegt, ja, dat is het geheim. En het geheim is ook daar in Egypte, daar wou ik nu naar terug. Bij Mozes en de Israëlieten, het Pascha geslacht. En het is heel anders gegaan. Ze zijn uit Egypte gegaan. De Egyptenaren zijn gebleven en zij zijn vertrokken. De 12 stammen, probeert u het even in uw hoofd te knopen. De 12 stammen zijn uit Egypte gegaan, zijn richting Schelfzee gegaan. Maar ze waren niet alleen, weet u dat? Dat heb ik opgezocht. Ik wil het u voorlezen, want ik heb het op een briefje geschreven van, om het niet te vergeten. Het is Exodus 12. Exodus 12. Dus de 12 stammen Israëls trokken uit Egypte. Door een verheven hand geleid. De wolkolom richting Schelfzee. Maar Exodus 12 zegt vers 38. Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst, deze vertaling, met hen mee. Mag ik dat anders vertalen? Een grote schare die niemand tellen kon. Een grote groep van mensen van allerlei herkomst. Allerlei herkomst. Uit elk geslacht en volk en taal en natie. Trok met hen mee. Ik heb het nu nodig, denk ik, om u te vertellen dat uiteindelijk Mozes door de Schelfzee aan de andere kant komt en daar hebben ze gezongen. En toen hebben ze over een heiligdom gezongen. Er zou een heiligdom, er zou iets van God uit de hemel, want God wilde bij die mensen wonen. Nu probeert u dus zich voor te stellen, u hebt misschien wel een oude schoolplaat in uw gedachten. Vroeger waren dat platen, tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal geprojecteerd. Ik weet het wel. Ik leef ook in de dagen van ouds. Maar ik heb die platen nog. En daar stond dus die eindeloze opsomming van tentjes. Dat waren dus de 12 stammen Israëls. Daar drie. Dus aan de vierkanten drie stammen. En in het midden daarvan stond de tent van God. Maar daaromheen hebben dus ook die grote groep van mensen gewoond. Daar zijn ze bij geweest. En toen was daar de tabernakel in het midden. Nou, Misschien hebt u heel veel van de tabernakel gelezen, gehoord. En echt wel het boekje Huis van Goud hebt u. Er staat genoeg in om een beetje belangstelling te krijgen. Te weinig om er verder in te studeren. Maar goed, het is geen studieboek. Het is een evangelisatieboek. Prachtig boek. God wilde wonen bij de mensen. Probeert u het dus. Wie lagen daar om die tabernakel heen toen? De 12 stammen, nog een keer, ik wil het even herhalen. En die grote schade die niemand tellen kon. Van allerlei herkomst. En daar was ineens een tabernakel. En wat blijkt nu hier? Dat was al een foto, een voorfoto van de bruid van het lam. Dat was al een voorduiding van het heilige Jeruzalem wat van God uit de hemel neerdaalde. Hier staat het. En dat was het ook. Israël mocht niet eens in die tabernakel komen. Alleen een bepaalde priesterklasse mochten een paar stapjes verder maken. En voor de rest mocht niemand dichterbij komen. Kon ook niet. Niemand kon dichterbij komen en in leven blijven. Maar nu komt uit de hemel. En wie zijn er dan nog op aarde, op die nieuwe aarde? Die 12 stammen, ja precies, die Israël. En die grote schade die niemand tellen kan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik hoop dat het een beetje landt bij je. Maar dat gezelschap ligt in Openbaring 21 rondom die tent. Dat zijn die mensen. En God wil wonen bij die mensen. Zoals hij dat toen liet zien door zijn tabernakel daar op deze wijze neer te zetten. Zo zal God in de toekomst zijn woning, zijn tent neerzetten bij de mensen. Je kunt schitterende dingen zeggen. Hier staat, en er zal een bron van water des levens zijn. Nou, misschien wilt u één keer in Exodus 15 doorlezen. Zodra Mirjam gestopt is met het beantwoorden van de song, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Daar hebben ze de mannenbroeders gezongen. En Mirjam met de vrouwen heeft geantwoord. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Het refrein hebben ze herhaald. En wat is er dan? Geen water. Wat gebeurt er dan? Een hout in het water. Het water des levens. Je ziet het gewoon gebeuren. Het is zo... Nou, dat, prachtig, dankjewel dat die oude plaat tevoorschijn komt. Maar daar heb je, die schoolplaats, die bedoel ik eigenlijk. Daar heb je in ieder geval een beetje houvast. Maar dit is nu precies wat er in de toekomst gaat gebeuren. Mozes wordt de profeet genoemd. Ik heb het opgezocht, als u wilt, Deuteronomium 18 vers 15. Deuteronomium 18 vers 15. Hij noemt zichzelf de profeet. De Heere God zal u een profeet verwekken gelijk mij. Mozes is een profeet. Hij heeft die dingen van verre gezien. Meer gezien dan wij denken. Maar nu kijkt u met Openbaring 21 in uw hand naar het moment waarop dit uit de hemel neerdaalt. Wat een manifestatie. Wat een zegen. Eigenlijk kunt u zeggen, in mijn hart is nu precies hetzelfde gebeurd. God woont mij. Als God de Heilige Geest in jou woont, dat zegt de Bijbel, en de Heer Jezus in jou is, dat zegt de Bijbel, Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. En als God de Vader en God de Zoon bij je willen komen om maaltijd met jou te houden, dat zegt de Bijbel, Johannes 14. Wie ben je dan? Dan ben jij als een tent van God neergezet bij die mensen. Bij ons vandaag. Ik weet het wel, dat is nog niet gereinigd. En dat is niet zo dat die mensen eeuwig leven hebben. Maar die mensen die om je heen zijn. Jij bent hier als een tent van God neergezet. En de mensen zouden eigenlijk aan jou moeten kunnen zien. Daar woont de Heer. Er moet iets bijzonders met jou aan de hand zijn. Jij bent uniek. Dit kan niet. Normaal kan dit niet. Maar met hem en in hem is het wel zo. Met andere woorden, u bent een hele bijzondere getuigen voor de Heer Jezus. En wij, de gemeente, wat zal de duivel nu proberen? Als dit het doel is van de gemeente zijn onder de mensen. Nou, dan gaat hij dat verstoren. Hoe dan? Nou, gedoe bijvoorbeeld. Heb ik voorbeelden? Nou, je zou bijna zeggen, laat mijn mond maar niet opengebroken worden. Want er is zoveel aan de hand, zoveel stuk. En we zitten elkaar in de haren. Heel recent, nu nog, op dit moment. Er ontstaat iets moois, ergens, en daar zijn ze bezig. Maar daar gaan mensen dus niet meer nu heen, maar die hebben het nu druk met het schrijven van brieven over wat er allemaal mis is daar en ginds en wat die niet goed gedaan heeft. Nou, dat is een soort herhaling van zetten. Want er zitten hier mensen die weten dat hier in deze omgeving vroeger een enorme strijd gewoed heeft onder gelovigen. En zo'n pak papier had ik echt van verslagen en van voorstellen en van beschuldigingen en van antwoorden. Niemand praatte meer over de Heer Jezus. Niemand zag de Heer Jezus. We waren alleen bezig met de prut. De duivel heeft dus weer gewonnen, toen. En nu precies hetzelfde. Je zou zeggen, we hebben wat geleerd van iets. Nee, kennelijk niet. Als mensen 1000 jaar lang genieten van de Heer Jezus en van de vrede en van het lam dat bij een leeuw kan liggen en zo, dan zou je zeggen, nou, die 1000 jaar vergeten ze nooit weer. Daar hebben ze zoveel zegen van gekregen, zoveel bijzonderheid van genoten. Dat laten ze nooit meer los. Nou, de duivel wordt losgelaten en ze doen het gelijk weer. En dat is nu weer zo. Ik wil zo graag kwijt dat dit wat hier staat de eeuwige toestand is. Dan is dit wat ik net schets voorbij. Maar wij hebben dit nu wel. We kunnen dit proeven. Want daarom wordt het op deze wijze neergezet. De tent van God is bij de mensen. Moet je nagaan. We hebben deze schat in aarden vaten. En deze tent wordt een keer afgebroken. Dat is taal uit de Bijbel, het Nieuwe Testament. Hè, van jou, gaat over jouw lichaam. De tent waarin wij wonen wordt afgebroken. Maar deze tent is nu bij de mensen. En dan? Ruzie maken onderling, twist. Elkaar de tent uitvechten. Ik laat het nu los. Dat is het resultaat geweest van heel veel getuigenis, jammer genoeg. En dus zegt de wereld, nou ja, als dat van God is, laat maar, de kerken lopen leeg, we hebben geen antwoord meer. Ik ga niet generaliseren, ik ben zo blij dat u hier bent, want u wilt toch luisteren, u bent hier nog, om deze dingen te begrijpen. Maar dit wat de eeuwigheid zal laten zien, is nu eigenlijk ook zo. Want jullie zijn nu al een nieuwe schepping, ik zei dat zo pas. Nu al. Je hebt geen excuus. We kunnen niet zeggen, ja, we zijn nu helemaal zo. Ijvert dat u mocht profeteren. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dit is onze opdracht. Hier zie je wat in de toekomst gaat komen. En je ziet het eigenlijk prachtig terug in dat plantje van de tabernakel, te midden van al die tentjes. Dat is wat straks gaat gebeuren, maar wat nu ook zo is. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal de tranen wegwissen. Die zijn er nu wel. Er is nu verdriet, er is rouw en jammerklacht en moeite. Dat is dan, er zijn 5 dingen genoemd. Nou, die 5 dingen zijn er dan niet meer. Er wordt eigenlijk opgesomd wat er dan niet is. Wat er dan wel is, is al heel moeilijk. Maar wat er dan niet is, dat is in ieder geval genoeg voor ons. Nou, dat schoot het lekker van op, daar knap je dus met elkaar van op, als al die nare dingen er niet zijn. Maar hij die op de troon zit, zie ik, maak alle dingen nieuw. U kunt niet deze dingen met droge ogen lezen en zeggen, nou ja, dat komt dus nog, nou, dat is mooi. Nou, dan wachten we waar voor. Ja, wacht maar, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. We hoorden dat, als u vroeger was, heb u het horen zingen door een cd'tje of door een videootje. Maar jij dan nu? Je bent toch een nieuwe schepping? En als het in onze gemeente niet goed gaat, wat doen we dan? Laten we doorhobbelen en over babbelen soms. Eindeloze vergaderingen, besprekingen, notulen, uitspraken van Jan en van Piet en van Klaas en van Tante Truus op schrift stellen en dan distribueren zoveel mogelijk. De enige die verdiend riepen we vroeger al was de PTT, want die kreeg een enorme postzegelhoos. Dat zijn we kwijt, ik weet het wel, u hebt het, doet allemaal per elektronische mail goed. Maar alles, waarom nou? Waarom spreekt het ons dan niet aan? Waarom doen we hier nou niks mee? En hebben we niet de moed om te zeggen, het moet om hem, hij. En wij, ja, we zijn de bruid, maar we horen bij hem, want hij heeft ons uitgekozen en hij heeft ons tot zijn bruid verworven. En de Heer Jezus, mijn bruidegom, de Heere der Heren, hij wordt zichtbaar in onze vereniging met hem. We completeren, de tekst is heel vaak genoemd, eind van hoofdstuk 1 van Efeze, Efeze 1, 52 uit mijn hoofd. Daar wordt de gemeente gezien, de bruid gezien, die hem compleet maakt, die hem completeert. Hij is niet eens volledig zonder ons. Nou, dat komt straks uit de hemel en dat is er nu ook. Ik weet dat er nog omstandigheden zijn van zonde en van ongerechtigheid, echt. Maar dat doet niets af aan onze verantwoordelijkheid om ook vanavond te durven zeggen, schrijven van deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En hier wordt gezegd, en hij zei tegen hem, het is geschied. Het is volbracht, dat offer is gebracht, Jezus heeft het helemaal in orde gemaakt. U hebt het nu, u bent het nu, het is volbracht. Plak het op je ziel, plak het in je hoofd en in je geheugen. Het is volbracht, hij heeft het gedaan. En we zijn een nieuwe schepping. Het is anders. En dat andere, dat is weg. En nu zei hij, het is geschied, ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het einde. Weet u, alle gedachten zijn bij hemzelf begonnen, niet bij ons. We hebben niet eerst gezocht naar hem, hij heeft eerst gezocht naar ons. Altijd gaat het van hem uit. Hij zoekt op, hij vraagt Adam en Eva, waar ben je na de zondeval? Waar zit je? Hij zoekt. En wie dorst heeft, die mag komen. Dat is die vrouw die bij Samaria aan een put komt en de Heer Jezus ontmoet. Ja, als je mij kende, zei de Heer Jezus, zou je nooit meer naar deze put gaan, want ik geef je het levende water. Ik ben die bron van levend water. Geef mij dat water, zegt die vrouw. Ik snap het wel waarom, maar ze vond het wel. Ze heeft het gekregen. En ze zegt tegen de anderen, onmiddellijk, zij was onmiddellijk een getuigenis. Ze kwam bij hem vandaan, stond ineens midden in die mensen, waar ze misschien wel bang voor was. Maar ze stond daar en zei, dat is iemand die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Er bleef geen draad van mij over. Ik was helemaal afgebroken, maar ik heb wel levend water. Heb u het? En waarom stroomt het dan niet? Waarom is de gemeente niet een uitpuilende toestand van een stroom van zegen? Stroom van levend water. En wie overwint, die zal dit beërven. U hoeft er geen ingewikkelde dingen voor te doen. Het enige wat u mag doen is hem zien, de Heer Jezus zien. Hij heeft u gekocht, betaald voor God en bij God, alles in orde gemaakt. En u bent nu gezegend, u hebt al een onderpand van wat nog komt door de Heilige Geest die in u is, eeuwig bij u blijft, gaat nooit meer weg. En u bent gezegend en u hebt nu al een overwinning in uw hand en in uw hart. Maar omdat u zo sterk bent, omdat hij de overwinnaar is, omdat hij u kracht geeft, omdat hij de overwinnaar is, omdat de Heer Jezus het doet. Niet omdat wij het doen, maar hij doet het in ons. En daarom beërven wij dit allemaal. Dit is ons erfdeel. En de anderen, dit is de eeuwigheid, nou die komen dan niet. Je moet er niet aan denken dat mensen die je misschien lief en dierbaar zijn, dat die bij deze categorie. Ik zal het omdraaien. Als je niet bij de Heer Jezus hoort, dan heb je een probleem. En als je wel bij de Heer Jezus hoort, dan heb je zegen. En uitzicht. Een erfdeel. Dan mag je genieten. Dat is dit. In de eeuwigheid wordt heel scherp duidelijk, er zijn geen ongelovigen. Er zijn geen leugenaars. Er zijn geen verfoeilijken meer. Er is ook geen rouw, en ook geen moeite, en ook geen verdriet en narigheid. Er is geen ruzie meer, dat is over. En dat nieuwe leven wordt straks zo schitterend, dat God woont, wat hij altijd al wilde bij de mensen. Hij woont daar, de tent van God is bij de mensen. En het komt als een stad uit de hemel. Het heilige Jeruzalem. Een bruid voor haar man versierd. Daar kun je het aan zien. En iedereen staat dan verbaasd. Dus allemaal leven uit God. Van overal vandaan. En al die gelovigen zijn niet allemaal deel uitmakend van de gemeente. Dat is een exclusieve groep. Ik heb het niet over vandaag, dat er vandaag hier, laten we zeggen, een soort tweedeling zou zijn. De mensen die bedoeld zijn, die zijn dan exclusief. Dat zijn hele bijzonder gezegende en wat minder gezegende. Dat bestaat niet. Dat is onzin. Leven uit God is eeuwig leven. Maar die bedoelt wel dat mensen die voor de Heer Jezus kwam tot geloof kwamen, zeg maar Abraham en David en anderen en Salomo, Johannes de Doper die ook zegt, ja, die de bruid heeft, daar is de bruidegom. Ja, dat is helder, maar ik ben de vriend van de bruidegom. Ik sta er wel bij, ik zie het wel en ik geniet ook. En jaloezie is het dan niet meer, maar hij is wel anders. Israël heeft een hele andere zegen dan wij nu hebben. Echt anders. Niet een mindere, maar een andere. En die zegen van Israël, die komt voor hen. En de zegen voor die volkeren die tot geloof komen. Of die mensen uit Nineveh komen, weet je, waar die massaal door de prediking van Jona tot geloof kwamen. Of dat de koningin uit het zuiderland is die met schatten bij Salomo kwam en met vragen. Weet ik niet. God weet het. En als de gemeente weg is, opgenomen is, dan komt er nog een grote schare tot geloof uit de grote verdrukking. Die heb ik zo pas vergeleken met die club die uit Egypte kwam. Maar die hebben ook die grote verdrukking daar meegemaakt. Maar die komen wel. Maar dat wil ik niet zeggen dat ze bij de gemeente horen. Dat is een aparte categorie. Maar wel gezegend, maar anders gezegend. En vandaag gaat het makkelijk allemaal op één hoop. Nee, onderscheid. Maar hier staat heel precies, al het negatieve is weg. Je kunt dan niet nog een keer van de ene club naar de andere club, dat kan niet meer. Je kunt alleen maar zeggen, Heer Jezus, we hebben het allemaal aan u te danken. En op die nieuwe en die gereinigde aarde, daar komt een tent te staan. En die tent komt uit de hemel. Die komt uit het Vaderhuis. Die komt uit de plek waar u en ik naartoe gaan. Waar we tot in eeuwigheid zullen wonen, waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Daar zullen we zijn. En van daaruit komen we als tent van God op aarde. Blijven we dan niet in het huis van de Vader? Jawel. Net zoals de Heer Jezus toen hij hier op aarde was, in Galilea trok van Nazareth naar Capernaum, of veel maar een andere route in. Maar hij evengoed in de schoot van de Vader was op hetzelfde moment. Die in de schoot van de Vader is. Is, niet was, die in de schoot van de Vader is, die zal het u laten weten. Toen was de Heer Jezus ook in het huis van de Vader. En ook hier, zo gaat het straks. Alom tegenwoordig. U bent voorachtig in het huis van de Vader, maar om Gods glorie te tonen gaat u als een tent naar de mensen toe. Die allemaal leven uit God hebben in die tijd. En het is zo schitterend. Als je dit beeld ziet van de toekomst, dan moet je ook durven zeggen, en nu dan? Dat kan toch niet anders? Als dit het vooruitzicht is, en nu dan? Hoe gaat het dan nu? Hoe functioneert de gemeente? Hoe functioneer ik persoonlijk in mijn eigen getuigenis? In mijn eigen omgeving, familie, gezin? De Heere wil ons helpen en wil ons zo blij maken met deze dingen. En we zouden bijna willen zeggen, we zouden die tocht wel weer willen maken van het paasoffer. Even Egypte, hè? Egypte. Pascha. Christus is ook ons Pascha, zegt het Nieuwe Testament. Ook ons Pascha. Christus is geslacht. Laten we dan feest vieren. Dan gaan we door de Schelzee. En de heiligdom, oordeel is geweest. En we komen daar en er staat ineens een tent in hun legerplaats. In het midden van de legerplaats. Dat beeld raak ik nooit meer kwijt. Niet omdat ik zelf zo'n ding, zo'n model van de tabernakel nog steeds heb. En daar ook mee gewerkt heb, heel veel mee gewerkt heb. Maar om de eenvoudige reden dat het een prachtige illustratie is van wat God bedoelt ten diepste in de eeuwigheid. En ik hoop ook dat u dit beeld, ik zie het in het spiegeltje van het glas daarachter, dat u dit beeld dan maar een beetje vasthoudt als geheugensteun. Want dit is wat er straks gaat gebeuren. Maar dan volmaakt. De Heere zegene u en mij. En ik ben heel blij met de Heer Jezus. Hij heeft het gedaan. En ik mocht dat water gaan drinken. Dat water wat bitter was. Maar omdat er een hout ingegooid werd. Een stok. Het hout wees God aan. Dus een zeker lied dat zegt. Het hout des levens, die wees de Vader zelf ons aan. Het hout des levens, dat is het kruis van de Heer Jezus. Daarom is het een bron van levend water. Daarom is er verkwikking en verfrissing, omdat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. Alleen Hij en alleen Hem de eer. Amen. Ik wil u zo danken, onze God, onze Vader, voor deze beelden. U nam ons mee naar de eeuwigheid. Het is best moeilijk om daar wat over te zeggen, omdat er weinig over in de schrift staat. Maar we hebben wel een paar voorbeelden gekregen, ook vanavond. En die voorbeelden dringen ons er ook toe om te zeggen, Heer Jezus, laat ons dan zo zijn dat we iets van die eeuwige waarde ervaren, maar ook anderen iets van die eeuwige zegen en blijdschap zien bij ons, merken bij ons en aan ons. Zodat de Heer Jezus eer krijgt, glorie krijgt. Dank u wel. Dank u voor deze prachtige stukjes uit Openbaring 21. Ook voor een beeld van de tabernakel. We willen ook vragen of dat ons een beetje bijblijft. In ons hart komt. In onze geheugens. We willen u hartelijk danken. Dat u uw woord gegeven hebt. We danken u voor elkaar. We bidden ook voor elkaar dat iedereen die hier is gezegend mag zijn. Ook in moeilijke situaties van ziekte, van een ongeval of van een operatie. Of van een ernstig hersenletsel. We hebben dat net gehoord. Maar ook andere dingen die we misschien allemaal al geuit hebben vandaag in ons gebed. We willen u zo bidden dat ons leven tot uw eer is, dat onze vreugde in u is en dat onze zorg aan u bekend mag worden gemaakt door gebed en door dankzegging. En we willen u ook hartelijk danken dat u voor ons wilt zijn en met ons wilt zijn als we uit elkaar gaan, ook vanavond. We danken u en prijzen uw grote naam. Amen.